Onder Jehova's hoede zongen we net, van wie ik hulp verwacht. Dat zou Israël ook moeten doen. Maar we leren uit de geschiedenis dat dat helaas maar heel weinig tot zijn recht kwam. En als het dan wel gebeurde, was het vaak van korte duur. Meestal door enkelingen en een enkele keer ook als een koning uit het huis van Juda zich oprecht tot God bekeerde, dat dan het volk daar ook wel in meeging een tijd lang. Vanavond merken we dat ook als we naar Amos toe gaan. In Amos hoofdstuk 5 komt de term ook drie keer voor, de term de dag des Heren. En laten we die eerst even lezen, dat is vanaf vers 18... Hoofdstuk 5 vers 18, daar staat: wee die die des Heren dag begeren. Waartoe toch zal u lieden de dag des Heren zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. Als wanneer iemand floot voor het aangezicht van een leeuw en hem ontmoette een beer. En dat hij kwam in het huis en leunde met zijn hand aan de wand en hem beet een slang. Zal dan niet des Heren dag duisternis zijn en geen licht en donkerheid, zodat er geen glans aan zij? Hieruit blijkt al dat dit niet de zondag kan zijn. Want dat zou geen prettige dag zijn om te verwachten. De dag des Heren hebben we al verschillende keren bij stilgestaan. En in dit gedeelte, als we het historisch perspectief erbij moeten nemen, dan hebben we vooral te maken met het noordelijke rijk van Israël. Het rijk was na koning Salomo verdeeld in twee koninkrijken. Het zuidelijke rijk werd Juda genoemd, met Jeruzalem als hoofdstad. En het noordelijke rijk werd Israël genoemd, met Samaria als hoofdstad. En het noordelijke rijk wordt ook wel aangeduid met Jozef, Efraïm. En dat vind je ook in deze profetie van Amos nog wel terug. Het is heel bijzonder dat Amos eigenlijk een profeet was die niet eens in het noordelijke rijk woonde, maar juist uit Juda voortkwam. Want de historische situatie is hier beschreven in het begin van het boek Amos. Laten we daar maar even naartoe gaan. Dan zullen we iets van de context meenemen. Hoofdstuk 1, vers 1, daar staat: de woorden van Amos, die onder de veeherders was van Tekoa, dewelke hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël, 2 jaren voor de aardbeving. Geeft meteen al een tijdsbestek aan. Amos als profeet komt alleen hier in dit Bijbelboek de naam voor. 7 keer maar liefst. En zijn naam betekent lastdragend of overladen. In de positieve zin kan het overladen zijn, zoals dat in Psalm 68 ook genoemd wordt in vers 20. Geloofd zij de Heere dag bij dag, overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Maar in Amos ligt veel meer de nadruk op het oordeel Gods. En dus kun je veel beter ook lastdragend, beladen in negatieve zin meenemen. Omdat ook deze profeet de last met zich meedroeg om aan het noordelijke rijk Israël het volk zich op te roepen om zich te bekeren. Hij heeft dit gezien over Israël, waarbij het eerste Israël koop kan slaan op alle stammen. Maar daarna wordt het verdeeld in Juda en Israël, waarvan in die dagen koning Uzzia de koning van Juda was. En dat was tot op het laatst van zijn leven een godvrezende koning. Alleen toen hij eenmaal sterk en groot geworden was, verhief hij zijn hart en wilde hij gaan reuk offeren in de tempel. Maar dat mocht natuurlijk niet, want hij was koning en geen priester. En daardoor werd hij melaats. Maar Uzzia was de dagen daarvoor altijd een godvrezende koning geweest. En dat had een gunstig effect op het volk gehad. En tot zijn dood is hij dus melaats gebleven. En hier staat in de dagen van Jerobeam, dat is dan de tweede Jerobeam, niet de eerste. De eerste koning van Jerobeam was al veel eerder, maar hij heeft dezelfde naam en daarom wordt hij wel eens met Jerobeam de tweede aangeduid. En de zoon van Joas, koning van Israël, het noordelijke rijk. Als je er een datum bij moet zetten, dan is dat bij benadering. De handboeken die geven soms wel eens wat verschillen, maar over het algemeen komen ze dan uit op wat koning Uzzia betreft 791 tot 740 voor Christus. En wat koning Jerobeam betreft 793 tot 753 voor Christus. Dus ze hebben allebei tamelijk lang geregeerd. Ik herhaal nog even, 791 tot 740, dat was Uzzia. En Jerobeam was 793 tot 753 voor Christus. En aangezien deze Amos vooral predikte in het noordelijke rijk, Israël, en we weten dat de wegvoering in uiteindelijke ballingschap naar Assur plaatsvond in 722, dat staat vast, hè, 722 voor Christus, dan zie je dus dat hij enige decennia voordat het ook daadwerkelijk zou plaatsvinden, nog namens de Here uitsprak dat het volk zich toch zou moeten bekeren tot de Here. En dat deed Amos, hoewel hij helemaal geen profeet was, geen profetenzoon, zegt hij ook van zichzelf, maar hij was onder de veeherders van Tekoa. En Tekoa, dat is een plaats dat ligt zo'n 17 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. En een kilometer of 7 ten zuiden van Bethlehem, dus in het gedeelte van Juda. Maar de Heer had hem geroepen om naar het noordelijke rijk te gaan, om daar te profeteren. En de naam Tekoa is dan ook nog wel veelzeggend, want behalve dat het een plaats is, betekent Tekoa ook iets. Het betekent namelijk trompetteren of blazen, het geklank van de bazuin. En dat is precies wat hij doet, niet letterlijk met een bazuin, maar hij brengt het woord Gods. En het bazuinen is ook een uitbeelding van het spreken van God, zelfs met grote kracht. En hij bracht namens de Heer de boodschap om zich te bekeren van de afgoden die er waren. De kalverendienst in Bethel en Gilgal en Beersheba wordt zelfs genoemd. Dat lag dan meer in het zuiden. Maar daar was dus van begin af aan, toen deze eerste koning Jerobeam al koning werd, een begin meegemaakt. Opdat het volk dan niet naar Jeruzalem zou optrekken, waar dan de jaarlijkse feesten moesten worden gehouden. Had hij een alternatief bedacht en had andere goden laten maken en daar priesters voor aangesteld. En die kalverendienst die was nog steeds gaande en steeds erger geworden. Zodat eigenlijk in het noordelijke rijk nooit ook maar één koning geweest is die godvrezend was. In het zuidelijke rijk wel, gelukkig, ook niet allemaal, maar in het noordelijke rijk geen één. En ze waren dus afvallig. Maar het was wel het volk van God van origine. En daarom heeft de Heer ook zijn liefde betoond door hen op te roepen zich te bekeren. En deze profetie die we nu over de dag des Heren lezen, moeten we dan in de historische context lezen van, nou, straks komt het oordeel van de Heren. Dat zou uitgevoerd worden door Assyrië, Assur, wat in 722 de definitieve wegvoering had bewerkstelligd. Voor die tijd waren er ook al enkelingen weggevoerd uit het Rijk. Maar dat was de definitieve wegvoering. En als we nog even teruggaan naar hoofdstuk 5, dan blijkt dat ook dat des Heren dag, zoals die hier staat, in historische zin dus vooral een oordeel van de Heer uitspreekt. Dat hebben we ook al eerder gezien, hè? Dag betekent dikwijls ook oordeel. Daar heb ik wel een paar voorbeelden van genoemd. Dagvaarden voor het gerecht dagen heeft met rechtspraak, met oordeel te maken. En ook een menselijke dag, een menselijk oordeel uit de Korinthebrief, 1 Korinthe 3, waar Paulus dan zegt dat hij ook over een menselijk oordeel zich niet zoveel van aantrekt, maar eigenlijk staat er gewoon het woord voor dag, hemera. Dat betekent gewoon op dag. Hier staat in vers 18 tot 20 driemaal dus de dag des Heren. En als je dan even doorleest, dan staat in vers 21: ik haat, ik versmaad uw feesten, ik mag uw verbodsdagen niet rieken. Want ofschoon gij mij brandoffers offert, met schades uw spijsoffers, ik heb er toch geen welgevallen aan. En het dankoffer van uw vette beesten mag ik niet aanzien. Doe het getier uw liederen van mij weg, ook mag ik uw luitenspel niet horen. Maar laat het oordeel, en dan heb je dus het woord oordeel meteen ook al in verband met dag des Heren, zich daarheen wentelen als wateren en de gerechtigheid als een sterke beek. Hebt gij mij 40 jaar in de woestijn slachtoffers en spijsoffers toegebracht, o huis Israëls? En dan gaat het over alle stammen. Gij droeg de tent van uw meleg en de kioen, uw beelden, de ster uw schots, die gij uzelf had gemaakt. Dus naast het gouden kalf hadden ze dus ook nog andere goden, blijkt hier, in de woestijnstijd. En dan zegt de Heer in vers 27... daarom zal ik u lieden gevankelijk wegvoeren, ver boven Damascus, hoofdstad van Syrië. En daarboven lag dus Assur, Assyrië. Heen, zegt de Heer, wiens naam is God der Heerscharen. En in hoofdstuk 6 wordt er nog ook over gesproken over Kalne en Hamed, of Hamat, en dat ligt in boven Syrië, plaatsen waar ze uiteindelijk naartoe zouden worden gevoerd tot in Assur aan toe. Dus het oordeel wordt hier hun meegedeeld en in die zin wordt ook de dag des Heren bedoeld. Verder stond erbij in hoofdstuk 1 vers 1 dat er 2 jaren was voor de aardbeving. Het bijzondere is dat in de Bijbel zelf er geen beschrijving is van deze bewuste aardbeving.
Nee, daar was ik benieuwd naar. Dus
ja, nee.
Dat
is op zich merkwaardig. Maar er is wel een schriftplaats die er vast wel bij afgedrukt staat. Zacharië 14 vers 5, die er naar terug verwijst. En dat is op zich veelzeggend, daar zouden we zo naartoe gaan. Ik heb nog even nagekeken in de commentaren, want daar ben ik dan wel een beetje benieuwd naar. In de Bijbel zelf kon ik geen schriftplaats vinden die hier rechtstreeks over spreekt, maar het moet wel gebeurd zijn. Sommigen denken dat het gebeurde toen Uzzia inderdaad dus ging reukofferen in de tempel en dat toen als straf van de Heer een aardbeving kwam. Maar in de Bijbel zelf lees je dat niet. En verder heeft Flavius Josephus in zijn boeken Antiek hoofdstuk 9 vers 11 nog iets vermeld, maar dat is dus maar een historisch verhaal, dat weten we niet zeker. En die zegt dat daar een berg bij het bij Uzzia zijn paleis dus in Jeruzalem afscheurde en dat die 800 meter verplaatst werd, dat hij de tuin van de koning heeft verwoest. Maar goed, dat is dan twijfelachtig. In de Bijbel zelf vinden we het niet. Wat wel van belang is, hoe het vernoemd wordt in Zacharië 14. Want hier staat dat er 2 jaren gebeurde voor de aardbeving. Dat wil zeggen de profetie van deze Amos. Maar in Zacharië 14 wordt er weer naar verwezen. En kijk, daarom denk ik ook dat het in de Bijbel staat. Door schrift met schriftplaats te vergelijken, daar staat, ik begin in vers 1 te lezen, het staat eigenlijk pas in vers 5. Zie, de dag komt den Heren. Kijk, daar heb je de aansluiting in het eerste vers. Zie, de dag komt den Heren, wil zeggen dat hij aanstaande is. Het is niet exact dezelfde term, de dag des Heren, maar dat hij voor de Heren komt. En elders noemt men dat de dag des Heren is nabij. En dan staat er dat, beter te lezen als en, uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Vers 2 beschrijft dus de tweede helft van de 70ste jaarweek, de grote verdrukking. En dan vers 3, dat is ons wel bekend, hebben we al vaker gehad, dacht ik. Hè? En de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft ten dagen des strijds. En dat betekent dat er dus een ommekeer is, dat die heidenen die de Heer eerst gebruikt om een ontrouwe Joodse natie te oordelen en een overblijfsel, teweeg te brengen. En dat overblijfsel roept de naam des Heer aan volgens Joël hoofdstuk 2. En dan zal er ontkoming zijn te Sion en te Jeruzalem. Joël 2 vers 30, 31. En de Heer strijdt dan tegen die heidenen waarvan we in de profetie van Joël gelezen hebben dat hij al de heidenen zal verzamelen in het dal van Jozefat om hen daar te richten, te oordelen. En dan vers 4, en zijn voeten zullen te dien dagen, dus wanneer die dag des Heren begint, zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten, naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelfde naar het zuiden. Dan zult gij lieden vlieden, dat is dan het overblijfsel, wat inderdaad de naam des Heren heeft aangeroepen, want te Sion en te Jeruzalem zou ontkoming zijn, en die ontkoming geeft de Heer door die vallei die ontstaat, waardoor ze kunnen vluchten naar het oosten via die vallei, en dan staat hier, die zal reiken tot Azal. Azal betekent afgezonderd, gereserveerd, een afgezonderde plaats, en we kennen die onder de naam Sela, en Petra, en Bosra, en Paran, en Teman, en Seir, en Edom. En dat zijn namen die hetzelfde gebied in de profetieën aangeven. Maar Sela is de duidelijkste. En gij zult vlieden, en nu komt die uitdrukking, gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Het is onmiskenbaar, dus Amos 1 vers 1. Staat exact hetzelfde, maar toen men in het verleden tijdens de regering van Uzzia vloot voor die aardbeving, wordt verwezen naar een soortgelijke situatie waarbij ook sprake is van een aardbeving. Nou, dat kennen we, want als de Heer wederkeert op de Olijfberg, dan zal hij komen met grote kracht en heerlijkheid. En dan staat in het vers daarvoor dat de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En in het Oude Testament staat, en de hemel en de aarde zullen bewogen worden. Dus er gebeurt van alles dan. Aardbevingen, als de hemel beeft, ja, dan beeft de aarde ook. Want die zijn in de schrift nog helemaal elkaars grenzen. Volgens het Bijbels wereldbeeld tenminste. En dat betekent dus dat als de Heer komt, dat zij dan kunnen vluchten op een soortgelijke wijze, maar nog veel heftiger eigenlijk. En dan kunnen ze vluchten naar Azal, en dan staat erachter, dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u, o Heere. En dat geeft aan de wederkomst van de Heer, namelijk de Heer Jezus Christus op de Olijfberg samen met zijn gemeente, want wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, zegt de schrift. En nou hebben we de verbinding met Amos. Het heette niet voor niets twee jaren. Historisch gezien waren het twee jaren voor de aardbeving die destijds plaatsvond. Maar we worden verwezen naar Zacharia 14. Dus ook daar zouden we twee jaren meer in profetische zin moeten lezen. Twee is dikwijls in de Bijbel een onderbreking. Na twee en op de derde komt de verandering. Dat is in dagen zo, dat is ook in jaren zo. En daarom hebben we natuurlijk ook een heenwijzing naar de dagen dat inderdaad die twee dagen uit 2 Petrus 3 uitlopend op de dag des Heren vergeleken met één dag is als 1000 jaren en 1000 jaren als één dag. En hier is het 2 jaren, waarbij ik dan wil vermelden dat in de profetieën een dag ook voor een jaar kan staan, typologisch gezien. We kennen dat in ieder geval in de woestijntijd. Ze hadden 40 dagen het land verspied. En omdat het volk ongelovig werd, ging murmureren, 10 van de 12 gingen immers murmureren, heeft het volk in totaal 40 jaar in de woestijn gewandeld, laat ik het zo maar noemen. En dat zei de Heer ook, een dag voor een jaar. En we kennen het ook uit de geschiedenis van Ezechiël, hoofdstuk 3, waarin hij dan de ongerechtigheid van Israël, het noordelijke rijk, en ook daarna van het zuidelijke rijk, in dagen moet gaan liggen op zijn linker en daarna rechterzijde. En dat staat voor het aantal jaren dat het noordelijke, dan wel het zuidelijke rijk, ontrouw is geweest aan de Heer in totaal daar. En daar staat dus een dag ook voor een jaar. En 2 jaren is dus in de schrift een, vanwege de verbinding met Zacharia, een heenwijzing naar de onderbreking die zit tussen, zeg maar ruwweg, de eerste en de wederkomst van Christus. De eerste komst en de wederkomst van Christus. Want Amos spreekt over de dag des Heren. In historische zin was het oordeel door Assur uiteindelijk uitgevoerd. Maar het wijst toch heen naar de dag des Heren die komen zal. En we vinden de aardbeving weer terug in Zacharia. En daar hebben we inderdaad de dag des Heren die komt. En de Heer zal dan ook zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan zullen ze opnieuw vluchten in relatie tot het overblijfsel van het Joodse volk in Jeruzalem. Dat is de eerste aanwijzing die we vinden in Amos. De tweede, die we in hoofdstuk 1 van Amos tegenkomen, die staat in het tweede vers van hoofdstuk 1. Daar staat: en hij zeide, de Heere zal brullen uit Sion. Dus dit zijn woorden van de Heere die Amos uitspreekt. De Heere zal brullen uit Sion en zijn stem verheffen uit Jeruzalem. En de woningen der herders zullen treuren en de hoogte van de Karmel zal verdorren. De Karmel, dat is een vruchtbaar veld en als gebergte ligt dat in het Noordelijke Rijk. Aan de kust zo ongeveer, waar ooit die strijd was tussen Elia en de Baalspriesters. En dat uiteindelijk de Heere immers vuur uit de hemel zond om het offer totaal te verteren. Wat er staat is, de Heere zal brullen uit Sion. Nou, een leeuw brult. De Heer als de leeuw. En dit moeten we eigenlijk wel herkennen. En dan gaan we maar toch even naar Joël toe, want daar wordt het ook genoemd. Dat is hiervoor. Misschien staat het bij u nog wel op dezelfde bladzijde, bij mij wel. Joël 3. In vers 14 begin ik te lezen. Daar hebben we dus het dal van Jozefat, waar de Heer de heidenen in de toekomst verzamelt om hen te oordelen, te richten. En dan staat vers 14, menigten, menigten in het dal des dorswagens. Dat zijn de heidense volkeren, alle heidenen verzameld in een grote legermacht. Want de dag des Heren is nabij in het dal des dorswagens. Een dorswagen staat ook voor oordelen. Het brengt scheiding tussen kaf en koren, tussen het graan en de halmen. En het woord dorswagen kan ook vertaald worden met beslissing. Het dal der beslissing, daar waar de beslissing valt. Aan het einde van de 70ste jaarweek zal de Heer de heidense volkeren oordelen. We hebben dat gehad toen we Ezechiël 39 erbij besproken hebben. En dan staat in vers 15, de zon en de maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken. Dat zijn de kenmerken van de aanvang van de dag des Heren. En meteen staat er achteraan, en de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven. Dat zijn exacte woorden die ook Amos heeft uitgesproken. En dan staat er dat de hemel en de aarde beven zullen. Nou, daar heb je de aardbeving. Maar dan in het vizier van de toekomst, als de dag des Heren aanvangt. En dan staat er, maar de Heere zal de toevlucht voor zijn volk en de sterkte de kinderen Israël zijn. Ja, want dat overblijfsel, dat zal inderdaad gered worden en kunnen vluchten naar Azal. En dan begint dus het herstel van het volk Israël. Te beginnen met een gelovig overblijfsel, maar later krijgen ook alle gelovigen uit alle andere stammen daar deel aan. In de wederkomst van Christus. En je ziet dus dat ook vers 2... een heenwijzing is naar de toekomst, naar de dag des Heren die komen zal. Maar als de Heere brult uit Sion en zijn stem uit Jeruzalem, het van bovenaf is gedachte, uit het hemelse Sion, uit het hemelse Jeruzalem, wat er komt naar beneden, zal laten klinken, dan doet hij dat met grote kracht. Ik heb het wel eens verteld, geloof ik, maar ik ben wel eens in een dierentuin geweest, waar dan ook, ik zat op een bankje te kijken naar de leeuw. En die begon opeens te brullen, nou dat ging dwars door alles heen. Als je daar vlakbij zit. Nou, en als de Heer spreekt, berg je dan maar. Als je geen gelovige bent. Dat beeldt het dan feitelijk uit. En dat beeld van het oordeel voor de heidenen in dit verband van Joël, dat wordt ook gebruikt voor het oordeel wat de Heer in het verleden over het noordelijke rijk heeft laten komen. Verder heb ik nog een schriftplaats die daar iets over zegt. Dat is in Jeremia 25. Jeremia 25. Het tweede gedeelte gaat over de beker van Gods toorn. Waarin de toorn, de wijn van de toorn van de Heer ingeschonken is. Wat Jeremia ook moet laten drinken aan alle volkeren rondom. Ze worden allemaal genoemd en het is een uitbeelding van dat wat de Heere in de dagen van zijn wederkomst laat plaatsvinden als hij die drinkbeker uit het boek Openbaring laat drinken door de heidense volkeren. En vanaf vers 19 worden allerlei volkeren genoemd, te beginnen met Farao, de koning van Egypte, en het eindigt met vers 26... Alle koninkrijken der aarde die op de aardbodem zijn en de koning van Sesach zal na hen drinken. En Sesach is een schuilnaam voor Babel. Blijkt uit Jeremia 51 vers 41. Zoek het maar eens na. Het is in het Hebreeuws ook nog mooi, want het is eigenlijk het Hebreeuwse alfabet van achteren naar voren. Niet de tweede. Niet de BBL van Babel, maar van achteren naar voren. De sin en de kaf. Omgekeerd. Het is dus een omkering van Babel. Dat zit erachter verscholen feitelijk nog. Maar waar het om gaat is dat de Heer het zwaard zal brengen onder de volkeren. Dat lezen we in vers 30. Daar staat: Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren. Gij zult tot hen zeggen: De Heere zal brullen uit de hoogte. En zijn stem verheffen uit de woning zijner heiligheid. Dus daar heb je Sion, Jeruzalem boven. Hij zal schrikkelijk brullen over zijn woonsteden. Hij zal een vreugdegeschrei als druiventreder uitroepen tegen alle inwoners der aarde. Ik hoop dat jullie ook Joël 3 vers 16, Amos 1 vers 2 erbij afgedrukt staat. Want dat is heel terecht. Goede tekstverwijzing. Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde, want de Heere heeft een twist met de volken. Hij zal gericht houden met alle vlees. De goddelozen heeft hij aan het zwaard overgegeven, spreekt de Heere. Dus de goddelozen, de rechtvaardigen, worden bewaard. En mocht men omkomen omdat men om het getuigenis van de Heer gedood wordt, dan zal men toch bij de aanvang van de 1000 jaren opgewekt worden. En dat beeld van dat de Heere zal brullen uit de hoogte, uit vers 30 en 31, wordt later weer opgepakt in vers 37. Want de landouwen des vredes zullen uitgeroeid worden vanwege de hittigheid van de toorn des Heeren. Openbaring 6 vers 17 noemt dat de dag van zijn hittige toorn is gekomen. En ook dat stond in relatie tot de aanvang van de dag des Heren. Want in Openbaring 6 werd immers het zesde zegel beschreven. En dat begon immers met die tekenen in de zon, in de maan en de sterren. Over de volkeren. En dan staat in vers 38. Hij, de Heren, heeft als een jonge leeuw zijn hut verlaten. Dus hij komt uit de woning van boven. Want hun liederland is geworden tot de verwoesting vanwege de hittigheid des verdrukkers. In dit geval is de Heer de verdrukker over de goddelozen. Ja, vanwege de hittigheid van zijn toorn. En die term, de hittigheid van zijn toorn of de dag van zijn toorn, wordt in Jesaja 13 weer genoemd in relatie tot de dag des Heren. Jesaja 13 vers 9 tot 13. Lees het maar eens na, we hebben het ook al eens besproken. Waar het nu om gaat is dat we bij Amos de profetie dus te maken krijgen met gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgehad over een met name ontrouw noordelijk rijk Israël, waar Amos moest prediken, maar hij werd daar niet geaccepteerd. Notabene een profeet uit Juda. Wat moet hij hier? Heeft hij niks te zoeken? We hebben hier wel priesters die de Heere God dienen, maar dat was niet de Heere God. Het was een andere God, hoe je hem ook noemt. En Als je even met me gaat naar Amos 7, dan zie je dat hij ook teruggewezen wordt. Amos 7, vanaf vers 9, daar staat: maar Isaaks hoogten zullen verwoest en Israëls heiligdommen zullen verstoord worden. Ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard. Aanduiding van het noordelijke rijk. Toen zond Amazia de priester te Bethel tot Jerobeam, de koning van Israël, zeggende: Amos heeft een verbintenis tegen u gemaakt in het midden van het huis Israëls. Ja, dat was een leugen, hè? Maar zo gaat het vaak. Het land zal al zijn woorden niet kunnen verdragen. Want al zo zegt Amos: Jerobeam zal door het zwaard sterven en Israël zal voorzekerlijk uit zijn land gevankelijk weggevoerd worden. Ja, dat heeft hij wel gezegd. Maar hij heeft wel meer gezegd. Hij had ook meer gezegd zo van: bekeert u nou toch tot mij. In de voorgaande hoofdstukken. Maar daar wilden ze niet gehoor aan geven. Dus vertelt hij alleen dit aan koning Jerobeam, die dus negatief gestemd raakt. Dan vers 12. Daarna zeide Amazia tot Amos: gij ziener, ga weg, vliet in het land van Juda en eet al daar brood en profeteer al daar. Maar te Bethel zult gij voortaan niet meer profeteren, want dat is des konings heiligdom en dat is het huis des koninkrijks. Toen antwoordde Amos en zeide tot Amazia: ik was geen profeet en ik was geen profetenzoon, maar ik was een ossenherder en ik las wilde vijgen af. Maar de Heere nam mij van achter de kudde en de Heere zeide tot mij: ga heen, profeteer tegen mijn volk Israël. Nu dan, hoor des Heere woord, gij zegt: gij zult niet profeteren tegen Israël, nog druppen tegen het huis van Isaac. Daarom zegt de Heer al zo: uw vrouw zal in de stad horeren en uw zoon en uw dochter zullen door het zwaard vallen en uw land zal door het snoer uitgedeeld worden en gij zult in een onrein land sterven. Dat is dus buiten het land, waarschijnlijk in Assur. En Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd. Het is een profetie over hem persoonlijk en zijn gezin, zijn familie, maar ook hoe het af zou lopen met Israël. Inderdaad, hij had vele malen ook het tevoren het volk opgeroepen om zich te bekeren. Maar lees maar even met me in hoofdstuk 5. Daar staat wat hij ook moest zeggen. In vers 2 staat: de jonkvrouw Israëls is gevallen, ze zal niet weder opstaan. Zij is verlaten op haar land en er is niemand die haar opricht. Want zo zegt de Heere: Heere, de stad die uitgaat met 1000 zal 100 overhouden. En die uitgaat met 100 zal 10 overhouden in het huis Israëls. Dus ze worden gedecimeerd. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls: zoekt mij en leeft. Maar zoekt Bethel niet en komt niet te Gilgal. Gaat niet over naar Beersheba, want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd en Bethel zal worden tot niet. Zoekt de Heere en leeft. Ik vond het wel treffend, wij zongen zo straks: ik weet dat mijn verlosser leeft. En als er iemand dat zou moeten weten, dan zou Israël dat moeten zijn, want hij had hem verlost uit Egypte. En hij wist dat hij hen ook in de geschiedenis vele malen, ondanks hun ontrouw, toch verlost had. Maar ze doen het niet. Opdat hij niet doorbreekt in het huis van Jozef als een vuren dat verteren, zodat er niemand zij die het blussen in Bethel. En zo gaat het nog verder. In vers 14 staat: zoekt het goede en niet het boze, opdat gij leeft. En al zo zal de Heer de God der Heerscharen met uw leden zijn, gelijk als gij zegt. Haat het boos en hebt het goede lief. Bestelt het recht in de poort. Misschien zal de Heere, de God der Heerscharen, Jozefs overblijfsel genadig zijn. Dus dat predikte hij ook. Maar hij werd door deze priester Amazia neergezet als iemand die alleen maar een oordeel bracht. En uit deze profetie leren we dat het volk, ondanks de oproep tot bekering, zich niet bekeerd heeft. Staat hoofdstuk 4, vers 6, leest u maar mee. Daarom heb ik jullie dan ook reinheid ter tanden gegeven in al uw steden om gebrek van brood en al uw plaatsen. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. En dat staat nog een keer in vers 8 aan het eind. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. De Heer bracht hun gerichte oordelen, geen zegeningen. En toch hadden ze daaruit moeten leren van, hoe overkomt ons dit? Wel, als de Heer ons geen zegeningen geeft, zijn wij dan wel trouw aan hem? Want dat was voorwaarde volgens onder andere Deuteronomium 28. En dat was niet het geval. En ze hebben zich dus niet tot de Heer bekeerd. Ook dat staat aan het eind van vers 9 nog een keer. En in vers 10. En in vers 11. En zo gaat het maar door. Het is dus een droevige situatie. Het volk werd wel degelijk door notabene een profeet uit Juda opgeroepen om zich te bekeren. Ze hebben het niet gedaan. Dat is historisch gezien zo geweest. Toch plaatst ons hoofdstuk 1 vers 1 en 2 ons meteen naar de toekomst. Het is dus ook treffend dat het slot van Amos juist over die dagen spreekt. Daar zullen we straks nog over hebben. Maar we keren nog even terug naar hoofdstuk 5. Vanaf vers 18 dus, daar staat: wee die des Heeren dag begeren. Lees dan vooral het oordeel des Heeren begeren, daarna uitzien. Want waartoe zal uw lieder die dag des Heeren zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. Als wanneer iemand floot voor het aangezicht van een leeuw, staat er vertaald, maar in het Hebreeuws staat er het lidwoord bij, de leeuw. En dat is treffend, want dan gaat het niet om zomaar een leeuw, maar de leeuw bij uitstek, die we al hadden gelezen. Die sprak, de leeuw zal brullen, dat is de Heere. Dus als het oordeel komt, dan is het alsof iemand vlucht voor het aangezicht van een leeuw, van de leeuw, en hem ontmoette de beer. Ook hier staat het lidwoord weer, de beer. Of dat hij kwam in een huis, of in het huis, en hij leunde met zijn hand aan de wand, van hij is net vlug uitgerustend van die vlucht, en daar waar hij zich dan even vasthoudt aan de wand, beet hem de slang. Ook hier staat het lidwoord weer. En dat is drie keer veelzeggend, want zowel de leeuw als de beer als de slang zijn in dit vers een beeld van de Heere die het oordeel brengt.
Dat van de slang en de leeuw, dat snap ik wel, maar de beer...
Nou, ga ik je laten zien. De beer. Even kijken, Hosea 13 vers 8. Ik deed iets terug. Ja, de leeuw moet je ook altijd oppassen over wie het gaat, want je hebt ook een briesende leeuw.
Ja, ja.
Maar we hadden al gelezen over de leeuw en de slang kennen we natuurlijk ook als... De oude slang inmiddels, maar we kennen hem ook als de verhoogde slang. En dat is Christus. En die wordt hier bedoeld, de Heere. Want alle drie brengen een oordeel, een dodelijk oordeel. En in Hosea 13 wordt de beer ook genoemd. In vers 7. Laat ik maar even 6 beginnen. Dat gaat hier ook weer over Efraïm, met name het noordelijke rijk. Daar staat... Daarna zullen zijn zij, nadat hun lieder weide was, zat geworden. Als zij zat zijn geworden, heeft zich hun hart verheven. Daarom hebben ze mij vergeten. Dus het ging hun wel in het beloofde land en toen verlieten ze de Heere. Daarom werd ik hun als een felle leeuw. Als een luipaard loerde ik op de weg. Ik ontmoette hen als een beer. Het wordt vergeleken met wat een beer doet, hè?
Ja.
Die verscheurt. Zoals een leeuw verscheurt. En zoals een luipaard ook zijn prooi te grazen neemt en doodt. Met snelheid. Dus hier heb je hem als een beer die van jongen beroofd is. Ja, dat is een moederbeer, die is ontzettend furieus. En scheurde het slot huns harten en ik verslond ik, wie zegt dat? De Heere. Ik verslond hen al daar als een oude leeuw. Het wild gedierte des velds verscheurde hen. Het heeft u bedorven, o Israël, want in mij is uw hulp. Van mij moet je hulp verwachten. En dat zongen we vanavond ook, hè? Over Jehovah, van wie wij hulp verwachten. Maar dat zou Israël ook moeten doen. Maar ze hebben het niet gedaan. Ze hebben de Heer verlaten. Ze hebben gesteund op andere volkeren die hun niet konden helpen. En dikwijls ook nog beroofden. En de Heer geeft dus aan dat hij als een beer, als een leeuw, als een luipaard zal zijn en hen verscheuren zal. En het oordeel brengt. En daarom wordt ook in vers 19 van Amos 5 het lidwoord er specifiek bij gebruikt. Niet zomaar een leeuw, maar de leeuw, de beer en ook de slang. als type van de Heer die oordeelt. En dan vers 20, zal dan niet des Heer een dag duisternis zijn en geen licht en donkerheid, zodat er geen glans aan zij? Met andere woorden, zij zouden rekening moeten houden met dat oordeel van de Heer wat komt, zoals dat in vers 24 genoemd wordt. Laat het oordeel zich daarheen wentelen, maar het bijzonder is dat ze zich daar helemaal niks van aantrokken. Ze luisterden er niet naar. En als je even met me doorbladert naar hoofdstuk 9... In vers 10, ik denk dat je dat wel herkent, zo reageerden de meesten onder het volk van Israël die tijd. Alle zondaars mijns volks zullen door het zwaard sterven, die daar zeggen, het kwaad zal tot ons niet genaken, noch ons voorkomen. Herken je een lijn?
Wanneer zij zullen zeggen, alles is vrede.
En geen gevaar. En dat is in Jeremia werd gezegd. En dat was dan met betrekking tot Juda. Maar hier vind je soortgelijke woorden in relatie tot Israël. Met name. En daar staat, ja, het kwaad komt niet tot ons. Dus vrede en geen kwaad. Zoals dat bij Jeremia staat. Jeremia 23 vers 17 is het vers wat daar het duidelijkste bij staat. Maar daar in relatie tot Juda.
Jeremia
23 vers 17 en 5 vers 12, maar het komt er nog een paar keer voor. En het verwijst dus naar 1 Thessalonicenzen 5 vers 3, waar we een van de eerste avonden al mee begonnen zijn. En je ziet dat eenzelfde gezindheid van het volk van Israël is. Amos kondigt wel een oordeel aan, maar het komt heus niet hoor.
Nee.
Zoals in Jeremia's tijd, dat was later. Want de uiteindelijke wegvoering van Juda was in 587 voor Christus. We zijn hier nog in de 8e eeuw. 750 ongeveer. En dat betekent dus dat in dagen van Jeremia valse profeten waren. Die dat ook vele malen zeiden toen Jeremia zei. Als je niet bekeert komt het oordeel. Komt uit het noorden. Babel komt eraan. Ze bekeerden zich niet. En helaas zie je eenzelfde situatie in Israël, het noordelijke rijk. En daar komt het oordeel ook vanuit het noorden, maar dan niet vanuit Babel, maar uit Asser. Maar het is treffend hoe het er staat en daar zou je op moeten letten. Want als je meteen doorgaat naar vers 11 van hoofdstuk 9, dan zie je dat er een profetie gegeven wordt die wel degelijk ook in de dag des Heren komt. Er staat, te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten en ik zal haar reten vertuinen, wat aan haar is afgebroken, weder oprichten en zal ze bouwen als in de dagen van ouds. En we hebben hiervan het Nieuwe Testament een geweldig profetie van meegekregen, Handelingen 15 vers 16. Daar gaan we straks wel even naartoe, daar heb ik ook een kopie van gemaakt, zodat je de hoofdlijn daarvan kent. Maar tot nog toe heb je dus gezien dat historisch gezien het volk van Israël, het noordelijke rijk, dus ontrouw is, dat ze weigeren zich te bekeren, dat het oordeel Gods dus komt, uitgedrukt in die woorden, de dag des Heren komt. Maar officieel moet de echte dag des Heren nog komen. En die breekt aan met de tekenen in de zon en de maan en de sterren. En dat is terstond na de verdrukking van die dagen. Volgens Matteüs 24. En dan zal de Heer wederkeer op de Olijfberg. En dan verandert die situatie van het oordeel in heil. En je ziet precies hetzelfde hier in hoofdstuk 9. Het is een soortgelijke uitspraak als in 1 Thessalonicenzen 5. Wanneer zij zullen zeggen vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. Gelijk de weeën een bevruchte vrouw. Ze zullen het geenszins ontvlieden. Dat is de 70ste week beschreven, maar daarna komt de ommekeer. Als de dag des Heren aanbreekt, zet de Heer zijn voet op de Olijfberg en zal hij verlossing geven. Dan zal men weer vluchten. Net zoals in de dagen van Uzzia. En dat was 2 jaren voor die aardbeving dat hij profeteerde, Amos. Zie je de lijnen? Dat is het belang van de profetie. En het is niet slechts historie, maar achter de historische beschrijving vind je heenwijzingen naar de toekomst. Dat maakt het bestuderen van profetieën ook interessant. Hè, omdat er nog steeds dingen zijn die nog moeten gebeuren. Dus hoofdstuk 9 bepaalt ons bij de toekomst. Laten we even verder gaan met hoofdstuk 9. Vanaf vers 11 vind je dus een beschrijving van het herstel. Te dien dagen. Dat is, houdt dus verband met wanneer zij zullen zeggen vrede en geen kwaad, vrede en geen gevaar. Daarna komt dus het herstel, beschreven als de vervallen hut van David, die koning was over Israël, zal hij weder oprichten. Ik zal haar reten, het woord reten dat zijn scheuren, bressen, in een muur bijvoorbeeld, die waren verbroken, zal hij vertuinen, dat betekent weer ommuren. En wat aan haar is afgebroken, weder oprichten en zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Daar vind je dus een belofte over het toekomstig herstel. En dan lees ik even door, want daar vind je de beschrijving van wat dan ook nog plaatsvindt. Opdat zij, dat is Davids huis en allen die bij David horen in de toekomst, de zoon van David, het volk Israël dus, opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden. Dat is een beetje verwarrend als je tenminste van toepassing brengt op de ongelovige heidenen. Als je het van toepassing brengt op de gelovigen uit de heidenen, dan kan het zo gelezen worden. Want die zullen uiteindelijk in het koninkrijk ook komen en zullen Israël dienen. Als knechten en maagden. Maar meer specifiek, als de heidenen in de dagen van de wederkomst van Christus overwegend opstandig zijn tegen de Heer, denk op Psalm 2, dan zou je dit ook beter kunnen lezen als over wie mijn naam, uitgeroepen wordt. Met andere woorden, in die tijd wordt het evangelie aan hen verkondigd. En dan is maar de vraag of ze het geloven of niet. Maar het kan dus allebei, spreekt de Heere die dit doet. En dan zie de dagen komen, spreekt de Heere, de ploeger en de maaier en de druiventreder de zaadzaaier genaken zal. En waar dus die cyclus van in de natuur, waar men dus plant, zaait en plant en oogst, dat is hier dus vlak achter elkaar door. Dus er is overvloed aan vrucht. En de bergen zullen van zoete wijn druipen en al de heuvelen zullen smelten. Hier staat volgens mij bij jullie ook wel Joël 3 vers 18 bij.
Ja.
Ja.
Die zouden we eigenlijk even moeten lezen, want we waren zo net in Joël 3. Vers 14, 15, 16. Iets terug dus. En ook deze schriftplaatsverwijzing is heel correct. Vers 16 zei dus dat de Heere uit Sion zou brullen en dat hij de toevlucht zou zijn voor zijn volk. Vers 17 zegt: en gij lieden zult weten dat ik de Heer uw God ben, wonend op Sion, de berg mijner heiligheid. En Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en de vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. Jeruzalem wordt bij die gelegenheid verwoest, maar daarna weer herbouwd en zal dus blijven als de stad van de grote koning, ook in het geopenbaarde koninkrijk, de 1000 jaren. En daar zullen geen vreemden meer doorgaan, geen ongelovigen. En het zal te dien dagen geschieden, en dat houdt dus verband met gebeurtenissen in de dag des Heren, want daar ging het over in vers 14 al, dat de bergen van zoete wijn zullen druipen en de heuvelen, want dat misten we zo net in Amos, die zouden smelten. Hier staat de heuvelen van melkvlieten. Want op de heuvelen daar loopt het kleinvee te grazen en die wordt gemolken. En alle stromen van Juda vol van water gaan en er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan en het zal het dal van Sittim bewateren. En ook hier staat bij mij dan weer Amos 9 vers 13 bij. En dat is terecht. Je ziet dus dat deze gebeurtenissen uit hoofdstuk 9 van Amos inderdaad naar de dag des Heren verwijzen. Gebeurtenissen die in de dag des Heren plaatsvinden. Vers 14 van hoofdstuk 9. Van Amos weer. En er staat: ik zal de gevangenis van mijn volk Israël wenden. En ze zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. En wijngaarden planten en derzelver wijn drinken. En ze zullen hoven maken en derzelver vrucht eten. En ik zal hen in hun land planten. En ze zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat ik hun lieden gegeven heb, zegt de Heere uw God. En dat is een geweldige profetie aan het eind, waarbij het herstel van Israël beschreven wordt. En dat vindt dus plaats in de dag des Heren. Want dan zou de Heer een toevlucht voor zijn volk zijn, en vanaf dan begint dus het herstel. Voor het gelovige overblijfsel. En hier wordt dat genoemd: de gevangenis van mijn volk Israël wenden. We kenden dat ook uit de Zefanja hoofdstuk 3 vorige keer. En het is ook al vaker langsgekomen. En het wenden van de gevangenis betekent dus dat er een einde komt aan de verstrooiing, aan de ballingschap, het overheersen van heidenen over het volk in het land zelfs. Maar dat de Heer dus zijn volk uiteindelijk weer zal planten in het land. In Jesaja 61 staat dat ze een planting des Heren zullen zijn. En ze worden vergeleken met eikenbomen der gerechtigheid. Dat vind ik heel mooi, hè? Want wie zat er oorspronkelijk heel vaak onder de eik?
Abraham.
En nu is het nageslacht van Abraham. Wat zelf zal zijn als eikenbomen der gerechtigheid. De eik staat dus voor gerechtigheid. De vrucht van de eikenboom is een eikel. En dat is eigenlijk een besneden vrucht. De omhulling is maar gedeeltelijk. En de besnijdenis is een beeld van de besnijdenis van Christus. En dat zal ook uiteindelijk het deel worden van het volk Israël. Het zal een wedergeboren volk zijn. En dus ook, net zoals Abraham, deel hebben aan de besnijdenis die in het verborgene geschied is. De besnijdenis des harten. En dan gaat het feitelijk om een gelovig volk. En dan zullen ze alles dus herstellen en ook weer opbouwen.
Van vers 13 met de ploegen, de maaier, de duif, het druiventreden. Dat je die overvloed hebt. Is dat ook niet de verwijzing naar Openbaring 22? Of 21? Daar in de buurt is ook dat.
Oh, dat gaat over de boom des levens, bedoel je?
Ja, dat de bomen de hele tijd vrucht geven.
Ja, dat wordt beschreven, ja. Ja, dat is vooral een beschrijving van het koninkrijk als zodanig. Mm-hmm. Maar het koninkrijk voor Israël begint eerder. Hè, dan, dat begint eigenlijk al vanaf het eind van de 70ste week. Maar voor de volkeren begint het pas bij de aanvang van de 1000 jaren. En dan heb je het koninkrijk in optima forma op aarde.
Geopenbaard koninkrijk.
Ja, het geopenbaarde koninkrijk. Het wordt daarvoor eerst nog opgericht.
Ja.
En betekent het dat het dan een heel vruchtbaar gebiedjes ook, niet alleen in Israël, maar overal, zal het vruchtbaar zijn. En dat wordt op die wijze vaak beschreven, ja.
Nou ja, dat heeft dat volgens jou ook een letterlijke toepassing, dat je inderdaad gewoon het hele jaar door gewoon vrucht van de boom kunt eten?
Ja, zeker. Want het zijn aardse zegeningen.
Ja.
He, het is dus aardse zegeningen aan het volk.
Dat alleen louter, alleen overdrachtelijk is.
Nee. Zeker niet, want aan Israël is, aan gelovig volk is beloofd allerlei aardse zegeningen in het land. En het is een aards koninkrijk. En de Heer regeert dan ook op aarde. En zal ook zegeningen op aarde geven. Voor ons zijn hemelse geestelijke zegeningen weggelegd. Hoewel wij in deze tijd ook wel degelijk stoffelijke zegeningen van de Heer ontvangen. En daar zijn we ook erg dankbaar voor. Maar we kunnen er geen recht op laten gelden. Maar we hebben primair geestelijke zegeningen, hemelse zegeningen. Maar de Heer zorgt ook nu voor ons. En hij geeft ons wat nodig is om hem te kunnen volgen en te dienen. En daar mogen we ook dankbaar voor zijn. En als je ziet waar sommige christenen op andere plaatsen hebben, dan hebben wij over het algemeen nogal wat meer. Overvloed. Ook in praktische zin. En wees er dankbaar voor. Want je leeft in een land waar vrijheid is tot op zekere hoogte. In ieder geval hebben we nog een ruime mate van vrijheid om ook samen te komen als broeders en zusters zonder echt in gevaar te zijn. Misschien komt die tijd nog wel, maar voorlopig is dat niet zo. En laten we die tijd goed benutten dus.
Ja, absoluut.
Dus hier zie je dus vooral aardse zegeningen aan Israël beloofd. En dat houdt dus verband met het wenden van de gevangenis. Die term kom je verschillende keren tegen in het Oude Testament. Laat ik even gaan naar Ezechiël 39. Als voorbeeld hoor, er zijn er vele meer. Ezechiël 39. Aan het einde van dit hoofdstuk, en we hadden al eerder gezien dat in vers 8 ook gesproken werd over: zie, het komt, het zal geschieden, spreekt de Heere, Heere, dit is de dag van welke ik gesproken heb. En dat verwees ook naar de dag des Heren. En hier zijn we nu aan het eind, dan zie je wat er met Israël plaatsvindt. Vanaf vers 23, en de heidenen zullen weten dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat ze tegen mij hadden overtreden. En dat ik mijn aangezicht voor hen verborgen heb. En heb hen overgegeven in de hand van hun wederpartijen, zodat ze altemaal door het zwaard gevallen zijn. De goddelozen tenminste. Hè. Er is altijd een gelovig overblijfsel. Anders kan God namelijk ook de belofte die hij aan de vaderen van Israël heeft gedaan niet vervullen. Hè. Naar hun onreinheid en naar hun overtredingen heb ik met hen gehandeld. En ik heb mijn aangezicht voor hen verborgen. Ook zo'n uitdrukking die in de Bijbel geregeld gebruikt wordt. Dat betekent dat de Heer niet naar hen omziet. Geen contact met zijn volk heeft. En daarna staat er: daarom, zo zegt de Heer, de Heere, nu zal ik Jacobs gevangenen, daar heb je ze, de gevangenis, zij zijn dus de gevangenen, wederbrengen en zal mij hunner ontfermen, of over het ganse huis Israëls ontfermen. Ik zal ijveren over mijn heilige naam. Dus de Heer doet het in de eerste plaats omwille van zijn heilige naam. Als zij hun schande zullen gedragen hebben, al hun overtreding met de welke ze tegen mij hebben overtreden, toen ze in hun land zeker woonden en er niemand was die hen verschrikte. Als ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken en hen vergaderd zal hebben uit de landen hunner vijanden, als ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heidenen. Het is de Heer die hen terugbrengt. Dan zullen ze weten dat ik, de Heere, hun die de God ben, terwijl ik hen gevankelijk heb doen wegvoeren, onder de heidenen, maar heb hen weder verzameld in hun land en heb al daar niemand van hen meer overgelaten. Dus onder de heidenen zullen dus geen afstammelingen van de stammen van Israël meer te vinden zijn. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen wanneer ik mijn geest over het huis Israël zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere, Heere. Dus de wedergeboorte van het volk. En dat betekent dat zij dus dan wel degelijk de Heere zullen zien. Hij verbergt zijn aangezicht niet meer. Hij verschijnt aan hen. Ze zullen zien de Zoon des Mensen komen op de wolken des hemels. En de Heer had tevoren al gezegd dat ze een tijd lang hem niet zouden zien, totdat ze zouden zeggen: gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Zei hij tegen het Joodse volk, tegen Jeruzalem. En in de toekomst zullen ze hem zien. En als hij eenmaal ook in zijn stad weer terug zal keren, dan zullen ze inderdaad zeggen: gezegend hij die komt in de naam des Heeren, de koning van Israël. En dan giet de Heer zijn geest uit over het huis Israëls. Maar bij jullie staat vast ook weer Joel 2 vers 28 erbij. En ook die is terecht. En dat staat in de context van de dag des Heeren die komt. Want dan begint dus feitelijk de wedergeboorte van het volk, met een overblijfsel van Juda. En daarna wordt ook het rest van het volk eraan toegevoegd, als ze zich tot de Heere bekeren. En ze komen dan uiteindelijk onder het oordeel des Heeren in de bekende plaats Bosra. En als gelovige overblijfsel worden ze teruggebracht naar het land. En dan zullen ze ook daar weer gaan wonen. Bijvoorbeeld de profetie van Nehemia is daar een heel mooie illustratie van. En dan komen ze ook uit de ballingschap terug, historisch uit Babel. En dan bouwen ze het land, ze bouwen de stad, de tempel wordt zelfs gebouwd. Maar het heeft ook profetische heenwijzingen naar de toekomst. Nou, dit is feitelijk dus hoe de grote lijn is van deze profetie van Amos. Ik ga nog even met je voor de pauze naar Jeremia 33... Jeremia 33. Vers 6. Gesproken door Jeremia in de dagen dat Juda er nog was. Er staat, zie, ik zal haar de gezondheid en de genezing doen reizen. En zal hen lieden genezen. En zal hun openbaren een overvloed van vrede en waarheid. Herken je begrip genezen weer? Hosea 6. Hosea 6, hij heeft ons geslagen, maar hij zal ons verbinden. Hij heeft ons verscheurd, maar hij zal ons genezen. Na 2 dagen, op de 3e dag, dan zullen we voor zijn aangezicht leven. De eerste verse van Hosea 6. Zie, ik zal haar de gezondheid en de genezing doen reizen. Dus daar moet je aan denken. En ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israël wenden. En zal ze bouwen als in het eerst. Die heb je de beide huizen van Israël samen genoemd. Juda en Israël. En ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid. Met dewelke ze tegen mij gezondigd hebben. En ik zal vergeven al hun ongerechtigheden. Met dewelke ze tegen mij gezondigd hebben. En met dewelke zij tegen mij overtreden hebben. En het zal mij tot een vrolijke naam, tot een roem en tot een sieraad bij alle heidenen der aarde zijn, die al het goede horen zullen dat ik hun doe. En ze zullen vrezen en beroerd, dat wil zeggen ontroerd zijn, over al het goede en over al de vrede die ik haar beschik. Dus niet vrede, vrede en zonder gevaar, want daar komt een haastig verderf achter weg. Maar de Heere geeft vrede en de Heere heeft ons vrede gegeven, omdat wij in Christus geloven. Daarom hebben we vrede met God, zo is het met Israël ook. Ze zullen hun Messias aanvaarden en dan zullen ze inderdaad ook vrede van God ontvangen. Alzo zegt de Heere, in deze plaats, Jeruzalem, waarvan gij zegt, zij is woest, dat er geen mens nog beesten is, in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn dat er geen mens, nog inwoner, nog beest in zal zijn, zal wederom gehoord worden, de stem der vrolijkheid, de stem der blijdschap, de stem des bruidegoms. Ik lees nog even door, hè, want je ziet niet die ommekeer. De stem dergenen die zeggen, loof de Heere, der Heerscharen, want de Heer is goed, want zijn goede tierheid is in eeuwigheid. De stem van degenen die lof aanbrengen ten huize des Heeren, want ik zal de gevangenis des lands wenden, als in het eerst, zegt de Heere. Het is dus de gevangenis van het volk, maar ook de gevangenis van het land. Dat betekent dus dat het land weer vruchtbaar wordt. En dat heet melk en honing. Kortom, aan het eind van de 70ste week is alles verwoest, maar er komt herstel op grond van hun bekering. En daar eindigt Amos mee. We gaan straks verder. Ik wil graag naar Handelingen 15 toe gaan, omdat we daar een nieuwtestamentisch commentaar vinden in verband met het slot van Amos. Daar wordt tenminste een gedeelte uit aangehaald. Amos eindigt dus met het toekomstige herstel van het volk Israël. Wanneer de dag des Heeren is aangebroken, dan zal dat ook plaats gaan vinden. In de dagen van Handelingen zie je aanvankelijk ook dat na de opstanding van de Heer gepredikt wordt aan het Joodse volk dat men zich zou bekeren. In Handelingen 3 lees je dan dat Petrus zegt dat dan God de Heer Jezus zou zenden uit de hemel. Want die moest de hemel opnemen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. En dan zouden de tijden der verkoeling of der verkwikking aanbreken. Dat is dus het toekomstige herstel. Dat is gebleken volgens Handelingen niet gebeurd te zijn. Want het plan van God liep even anders. Het volk heeft zich niet bekeerd, zodat dus dat nog voor de toekomst wacht. En in Handelingen 15 wordt dan eigenlijk de volgorde duidelijk gemaakt. Er staat in Handelingen 15, vanaf vers 14, Jacobus neemt het woord en die zegt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel Davids die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is wederopbouwen en ik zal dezelve wederoprichten. Opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Hierin wordt dus feitelijk de volgorde aangegeven. Er moet eerst iets anders gebeuren voordat die tabernakel, dan wel die hut van David, weer hersteld wordt. Er zijn een aantal dingen die dan genoemd worden. In de eerste plaats in vers 14 dat God eerst de heiden heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen door of voor zijn naam. Kan allebei namelijk. Hier staat voor zijn naam. Het heeft met grondteksten te maken. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat in ieder geval om een volk. En dat volk blijkt later beschreven te worden als de gemeente. Als je even de kopieën bijpakt, heb ik het een en ander op samengevat. Niet dat ik alles kan bespreken, maar dan heb je nog eventueel iets om na te zoeken. Bij Handelingen 15 vers 14 staat een volk uit de heidenen aannemen. En zo zie je bijvoorbeeld in 2 Korinthe 6 vers 16 een beschrijving van dat wij het volk des Heren zijn en dat Hij onze God is. En in Titus 2 vers 14 wordt gezegd dat de Heer zich een eigen volk reinigt, opdat ze ijverig zouden zijn en goede werken. En ook in Romeinen 9 lees je erover, waar het woorden die feitelijk van toepassing zijn op Israël in het verleden een toepassing krijgen met betrekking tot het volk Gods nu. En lo ami wordt ami. En niet bemind wordt bemind. Aangehaald uit Hosea, waar lo rugama rugama wordt. En dat is in de toekomst voor Israël van toepassing, maar het krijgt in deze bedeling waarin wij leven, de tijd van de gemeente, een toepassing op de gemeente. Een hogere toepassing. In de Efezebrief leer je met name dat dat volk een verbintenis is tussen gelovigen uit de besnijdenis, uit de Joden en uit de voorhuid, dan wel uit de heidenen. En die zijn samen in één lichaam verzoend geworden. En dat heet het lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is en de gemeente is zijn lichaam. Dus dat volk wat hier eerst bedoeld wordt, wat uit de heidenen wordt voortgebracht, dat zal de gemeente blijken te zijn. Dat moet dus eerst plaatsvinden. Nou, die tijd is nog steeds niet voorbij. We leven nog steeds in de bedeling der genade God, zoals de Bijbel dat noemt in Efeze 3. En de Heer is nog steeds bezig met het voortbrengen van zijn volk, de opbouw, de roeping en de opbouw van zijn gemeente. En als die tijd voorbij is, na de opname van de gemeente, gaat hij weer verder met het plan wat hij feitelijk ook op het oog had. De aardse lijn, zeg maar, met betrekking tot Israël en de andere volkeren.
Er was ook nog Lucas 2 vers 32 erbij staan.
Ja, dat klopt. Dat is de verwijzing naar Simeon, die daar ook over spreekt bij de geboorte van de Heer Jezus, als ze dan in de tempel zijn.
Dezelfde Simeon
die... Ja, er zijn twee visies op. Ik denk wel dat dat correct is, omdat wat hij zegt in Lucas 2 ook feitelijk de volgorde aangeeft. Hè? Dat de Heer eerst een licht voor de heidenen zal zijn en daarna pas tot heerlijkheid van zijn volk Israël. En daar wordt de volgorde dus ook aangegeven. Eerst de heidenen en daarna pas Israël. Ja. En daar is een profetie over de toekomst.
Ja.
He, maar die wordt uitgesproken terwijl de Heer Jezus nog maar 40 dagen oud is.
Ja, mooi.
He, in de tempel.
Ja.
Ja. Maar de andere mening is dat het Simeon Petrus is en dat hij hiervoor ook gesproken heeft. Maar er is maar één schriftplaats in de Bijbel waar hij ook Simeon Petrus genoemd wordt. Verder heet hij altijd Simon Petrus.
Ja, ja.
En dan is het pas in zijn, ik meen zijn tweede brief, dat hij zich zo noemt. Het ligt meest voor de hand om te denken aan de Simeon van Lucas 2 vers 32. Die oude man die immers een profetie had gekregen dat hij de Christus als Heere zou zien alvorens hij zou sterven. Dus die woorden die sluiten daar ook wel bij aan. En dan vers 15. En hiermee de stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. En dan is het opvallend dat je eigenlijk in vers 16 maar één profetie vermeld vindt. Aan het eind bij mij staat Amos 9 vers 11 en 12. En het opvallende is dat hier staat, gelijk geschreven is door, of gesproken is door de woorden der profeten. Ja. En dat is meervoud. Ja. En dan blijkt namelijk dat er ook nog een andere profeet is die hierover gesproken heeft. En dat je hier dus een van die voorbeelden vindt waarbij twee oud-testamentische profetieën aan elkaar gekoppeld worden. En het is een deelcitaat. Het eerste stukje in vers 16, na deze zal ik wederkeren, dat lees je niet in Micha.
Nee.
En Amos bedoel ik.
Ja.
Maar na deze zal ik wederkeren, dat komt uit Jeremia 12. Vers 15. Laten we er even naartoe gaan. Het is maar een klein stukje eruit, maar de context wijst daar ook heen. Jeremia 12. En dan klopt precies wat er staat. De woorden der profeten, meervoud. Namelijk in ieder geval Jeremia en ook Amos hebben dit geprofeteerd. En het bijzondere is dat in Amos niet erbij staat zozeer dat de Heer zal wederkeren. Maar omdat het hier wel bijgenoemd wordt, weet je dus dat de profetie van Amos pas echt in vervulling gaat als de Heer echt is wedergekeerd. En in Jeremia 12, vers 15, daar staat: en het zal geschieden, nadat ik hen zal uitgerukt hebben, zo zal ik wederkeren. En dat stukje, zo zal ik wederkeren, dat wordt geciteerd. Het is maar een deelcitaat, maar dat wordt geciteerd in Handelingen 15, vers 16. En mij hunner ontfermen, en ik zal hen wederbrengen, een iegelijk tot zijn erfenis, een iegelijk tot zijn land. Het wordt gezegd in de eerste plaats over Juda. Als je het verband leest, de vorige verse, bijvoorbeeld vers 14, daar staat: al zo zegt de Heere, aangaande al mijn boze naburen, dus de landen rondom het volk Israël, die mijn erfenis aanroeren, dewelk ik mijn volk Israël erfelijk gegeven heb, zie, ik zal hen uit hun land uitrukken. Dus de naburen worden ook verstrooid. Maar het huis van Juda zal ik uit hun liedermidden uitrukken. Dus die brengen de Heer weer terug. En het zal geschieden, nadat ik hen zal uitgerukt hebben, en dat slaat vooral op de heidenen die ook uitgerukt worden, zo zal ik wederkeren en mij hunner over Juda en daarna heel Israël ontfermen. Ik zal hen wederbrengen, een iegelijk tot zijn erfenis, een iegelijk tot zijn land. Dus dat is de terugkeer van het volk naar het beloofde land. En ja, verder zou je eigenlijk het hele hoofdstuk moeten lezen. Maar het gaat hier over de toekomstige terugverzameling van het volk van Juda. En ook daarna Israël, de andere stammen, naar het land. Wat hun feitelijk toekomt op grond van de belofte die God gedaan had aan Abraham, Isaac en Jacob. En dit land Canaan, dat zal ik geven aan jouw nageslacht. Maar het moet wel een gelovig volk zijn. Anders hebben ze daar geen recht op. Nou, dit eerste stukje, zo zal ik wederkeren, uit Jeremia 12, vers 15. Dat wordt in Handelingen 15, vers 16 even aangehaald. En er staat bij, na deze, en dan vraag je af, waarna? Nou, na datgene wat eerst moet plaatsvinden. Nadat eerst dat volk uit de heidenen voor zijn naam is verzameld of aangenomen, nadat dus de gemeente voltallig is, dan zal de Heer daarna wederkeren. En we weten dat hij pas wederkeert als hij zijn voeten zet op de Olijfberg, strikt genomen. En wederopbouwen de tabernakel Davids. En nu wordt dus wel Amos geciteerd, die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen, en ik zal dezelfde wederoprichten. En dit geeft dus duidelijk aan dat Amos 9 pas echt in vervulling gaat als de Heer wedergekeerd is. Niet eerder. Dat is het belang van deze profetieën die je soms bij elkaar gekoppeld vindt. Hè? Twee verschillende profeten, die ook nog in verschillende tijden leefden, worden door de Heilige Geest hier bijeen verbonden met het licht op de toekomst. vanuit hun visie. Het was in het verleden gesproken, maar het blijkt dat in de toekomst definitief vervuld wordt. Er zijn wel meer voorbeelden van en die maken het echt interessant. Maar die laat ik nu buiten beschouwing, want dat voert ver van het onderwerp. Maar het is heel mooi om te zien hoe de Heilige Geest dus verschillende schriftplaatsen aan elkaar verbindt, zodat je ook daar in die schriftplaatsen zou zoeken naar meer waarheid. Nou, die hebben we net gezien. En dit vers wordt uit Amos 9, vers 11 en 12 aangehaald. Ik heb het een en ander daar eventjes opgezet. Handelingen 15, vers 16 op de kopie valt uiteen in vier gedeelten. Het eerste is: zal ik wederkeren? Dat heb ik A genoemd, dat staat eronder. Jeremia 12, vers 15, daar heb ik ook weer even voluit overgenomen. En daar heb ik dus die begrippen die daar genoemd worden ook weer verder uitgesplitst. Dus het eerste, dat is wederkeren. Daar heb ik een aantal schriftplaatsen bij genoemd. Onder andere Zacharia 14, vers 4 aan het eind. En dat is dat de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg. Daar begint zijn wederkomst feitelijk. Maar die andere schriftplaatsen spreken er ook over. En het tweede wat genoemd wordt is: ik zal mij over hun ontfermen. Dus de Heer geeft weer barmhartigheid. Dan wordt het weer Rugama. Ja. Ook daar heb ik een aantal voorbeelden van genoemd die je elders in de schrift vindt. Een duidelijke daarvan zou bijvoorbeeld Jeremia 30 vers 18 zijn, waar dan staat dat de Heer ook over hun woningen zich zal ontfermen. Dus de steden en de woningen worden weer hersteld. En het derde wat erbij genoemd werd: ik zal hen wederbrengen in hun eigen erfenis, in hun eigen land. Dus in het beloofde land. En dat wederbrengen, ja, dat vind je ook heel vaak terug in de profetieën. En een ervan wil ik even lezen uit Jeremia 23. Jeremia 23... vers 3, daar zegt de Heer: ik zal het overblijfsel mijner schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb. Ik zal hen wederbrengen tot hun kooien en ze zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. Bij dit vers heb ik Ezechiël 34 vers 14, vers 12 was het genoemd. Waar ook over de dag der wolken en de dag der donkerheid gesproken wordt, dat de Heer dan zijn kudde weer zal verzamelen, verwijst ook naar de dag des Heren. En dan staat er: en ze zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. Ik zal herders over hen verwekken die hen weiden zullen. Ze zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heer. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Kijk, daar heb je David al. De tabernakel, dan wel de hut van David. Wat uiteindelijk natuurlijk heen wijst naar de zoon van David. En die rechtvaardige spruit van David is Christus. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn en zijn recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hen noemen zal. Jehovah Tzidkenu, oftewel de Heere onze gerechtigheid. En dit is die toekomstige exodus, waar de Heer dus uit al de volkeren zijn volk weer terug zal verzamelen en ze via Bosra uiteindelijk brengt in het beloofde land. En daar zal hij dus in vervulling doen gaan wat in Amos stond. En dat is in de dag des Heren, die is dan al aangebroken. Goed, dan gaan we verder met punt B op de kopie. Daar staat dat er dus sprake is van: na de wederkomst van de Heer zou hij weder opbouwen de tabernakel, dan wel de hut van David, die is vervallen. Het weder opbouwen, opnieuw bouwen. Dat gaat dus in de eerste plaats om het herstel van het koningschap in Israël. En daarmee dus het koninklijke volk, want Israël was een priesterlijk koninkrijk, dan wel een koninklijk priesterdom, zo zou je het ook kunnen noemen. Maar aan het hoofd van het volk staat de Heer als de beloofde Messias, de koning van Israël, die dan is gekomen. En daar heb ik dus ook een aantal schriftplaatsen bij vermeld die daarover spreken. Jeremia 30 vers 7 tot 10 is ook een hele mooie. En dat spreekt over, ja, laten we die maar even lezen. Het zit er toch vlakbij. Jeremia 30. Als je vers 7 leest, dat is een heel bekend vers inmiddels, denk ik. O wee, want die dag is zo groot dat zijns gelijke niet geweest is. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Nog zal hij eruit verlost worden. Dat is de grote verdrukking, hè? Toch wordt er verlossing beloofd. En daarna staat in vers 9 wat er met Israël gebeuren zal. Maar zij zullen dienen de Heere, hun God en hun koning David, die ik hun verwekken zal. Of zal doen opstaan. Hij hoeft niet meer geboren te worden. Gij dan vreest niet, o mijn knecht, Jacob, spreekt de Heer. Ontzet u niet, Israël, want zie, ik zal u uit verre landen verlossen en uw zaad uit het land van de gevangenis. En Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn. En er zal niemand zijn die hem verschrikken. Want ik ben met u, spreekt de Heer, om u te verlossen, enzovoort. En je ziet dus dat dat na de grote verdrukking pas plaatsvindt. En de grote verdrukking eindigt. En dan begint de dag des Heren. Dus dan is dus ook dat toekomstige herstel. Wat je hier beschreven vindt. En daarmee wordt dus in vervulling gebracht. Dat uiteindelijk dus aan Silo de scepter gegeven wordt. Al beloofd in Jesaja 49. Nee, eerst zeg ik verkeerd. Genesis 49. In de zegeningen die aan de stammen van Israël gegeven waren. En de scepter zou van Juda niet wijken totdat Silo komt. En definitief komt de scepter, de koningsstaf, dus bij de Heer Jezus Christus terecht. En dat is dan, als de koning van Israël, wordt hij dan aangewezen. Ander mooi gedeelte wat erover spreekt is Ezechiël 37. Laat ik die ook nog even met je lezen. Ezechiël 37. Vanaf vers 22. Daarom zeg tot het huis Israëls. Nee, ik zit het verkeerde hoofdstuk, sorry. 37 vers 21 spreekt dan tot hen. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarheen zij getogen zijn, en ik zal hen vergaderen van rondom en brengen in hun land. Dat zijn van die mooie versen om te zeggen, wie doet dat ook alweer?
De
Heere. En hij zegt ook wanneer. Het zijn niet christenen die voor Israël zijn die het doen. Met alle respect gesproken voor de broeders en zusters. Maar het is niet het plan van God zoals zij het interpreteren. Ja. Dus staat er ook zo in de schrift. En ik zal hen maken tot een enig volk in het land op de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen een enige koning tot koning hebben. Enig wil zeggen één. Als stelwoord. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun vervoeiselen en met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen uit al de woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben en zal hen reinigen. En ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Hier gezegd van Israël. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. En ze zullen allen tezamen één herder hebben. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En vers 25 noemt David opnieuw. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen en ze zullen hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. Dus dat blijft ook zo. En mijn knecht David zal hun de vorst zijn tot in eeuwigheid. Nou, en dat verbond des vredes houdt ook verband met het nieuwe verbond. Dus hier zie je dus het herstel van de vervallen hut van David. De Heer wordt de koning over Israël. Het is ook opvallend, hè, dat als je Zacharia hoofdstuk 12 leest, als de Heer de geest der genade en de gebeden over zijn volk uitgiet, dat ze dan zullen wenen. En dat er een grote wening is. En dan wordt ook genoemd het huis van David. Huis van Levi wordt genoemd. Huis van Simei. Allemaal mensen die dan in Jeruzalem zijn. En die dan toch ook de Heere zullen erkennen. Afstammeling uit het volk. Maar hun vorst, hun koning, is Christus zelf. En dan zal dus het herstel weer over het koningschap van Israël in vervulling gaan. Dan was het derde aspect, dat is punt C. Daar stond, en hetgeen daarvan verbroken is wederopbouwen. Nou, dat stond ook in Amos 9 vers 11. Dat wil zeggen dat niet alleen de hut van David wordt wederopgericht en haar reten vertuinen, maar ook alles wat met het land verband houdt, wat afgebroken is, wordt weer opgericht en wordt gebouwd als in de dagen van ouds. Er staan ook schriftplaatsen bij. Jullie hebben Ezechiël 37 voor je. Lees dan hoofdstuk 36 even met me mee, dat je daar een voorbeeld van vindt. Bladzij terug. Vanaf vers 27. Daar zegt de Heer dat hij zijn volk uit de heidenen zal vergaderen en in hun land zal brengen. Hun zal reinigen, een nieuw hart zal geven, een nieuwe geest. En vers 27 zegt, ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen, mijn rechten zult bewaren en die doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal tot uw God zijn. Woorden uit Jeremia 31. Als het nieuwe verbond voor hen van kracht wordt. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tot het koren. En dat zal vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen. Opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heideren. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelven hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere Heere. Het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood vanwege uw wegen, gij huis Israëls. Alzo zegt de Heere Heere, ten dag als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen. Dan moeten ze eerst wel gebouwd worden. En de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden, dat staat er ook achter. En het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats van dat het een verwoesting was voor de ogen van een ieder die erdoor ging. En ze zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is geworden als de Hof van Eden. Een eenzame en verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond. Nou, dat is precies ook wat het wederoprichten, het wederopbouwen, als in de dagen van ouds. Maar nog veel beter zelfs, want het is het toekomstig herstel met alle zegeningen die eraan verbonden zijn, die zullen dan in vervulling gaan. En het laatste punt, dat was punt D. En ik zal dezelfde weder oprichten. En dat woord weder oprichten, dat vonden we ook al als werkwoord in Handelingen 1 vers 6. Staat bij punt D onderaan. En toen vroegen de discipelen aan de Heer Jezus in die 40 dagen dat hij nog aan hen verscheen zo nu en dan. Hij zegt, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En de Heer gaf een ontwijkend antwoord. Het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand heeft gehouden. Maar gij zult de geest ontvangen en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, in Judea, in Samaria tot aan het uiterste der aarde. Dat was de bedoeling. Daar ging het ook mee in de eerste hoofdstukken mee door. Maar ja, de tijden der wederoprichting, alle dingen, de tijden der verkoeling, dan wel het koninkrijk over Israël, is niet opgericht. Want het volk had zich niet bekeerd. Zodat dat dus voor de toekomst nog steeds staat te gebeuren. En intussen is de Heer bezig met een werk in het verborgen. En dat is de roeping van de gemeente. Eerst een volk uit de heidenen, pas daarna zou die wederkeren. En dus het herstel van het koningschap en het volk Israël in het beloofde land in vervulling doen gaan. En dan, tenslotte werd ook nog in Handelingen 15 gesproken over, opdat de overblijvende heidenen de Heere zouden zoeken. En dat is een vertaling via de Septuaginta. Die is correct. Die heeft men aangehaald. De Heilige Geest heeft niet gecorrigeerd. Want in Amos wordt gezegd dat Israël Edom en al de heidenen zou bezitten. Geeft dus aan dat ze ook over de heidense volkeren zouden heersen. Maar in dit gedeelte wordt via de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, wordt dit op deze wijze vertaald. En het blijkt ook correct te zijn, want nadat Israël tot geloof gekomen is, wordt inderdaad het evangelie van het koninkrijk gepredikt in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan wordt dus ook aan de overblijvende heidenen gezegd dat ze de Heere zouden zoeken. En wie dat doet, behoort tot dat overblijfsel die inderdaad het koninkrijk op aarde zal beërven. En dat is het gelovige overblijfsel uit alle heidenen in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat God zijn werken en plannen van begin af aan altijd bekend geweest zijn, dat vind ik een geweldige geruststelling voor u en mij. Je kunt op Gods woord aan. Hij heeft een plan gemaakt. In zijn plan, wat betreft nu tot in de toekomst, staat vast: eerste gemeente, daarna Israël, daarna de heidenen. En dan breekt het koninkrijk op aarde aan. En uiteindelijk komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Gods plannen staan al lang vast, ze zijn in de schrift verwoord. En het geeft alleen maar aan dat we een God van trouw hebben waar we op kunnen bouwen. En hem zouden we ook in deze tijd van de genade, in de tijd waarin de Heer in het verborgene werkt, de bedeling der verborgenheid, zouden we vooral ons vertrouwen op hem stellen, want hij is het zeker waard. En hij zal ons niet beschamen. De Bijbel zegt, wie in Jezus gelooft, die zal niet beschaamd worden. En dus laten we dat ook vooral doen. We houden ons nu met deze studie bezig met dingen die nog in de toekomst liggen. Maar daar zijn we wel bij betrokken. Als gemeente, al eenmaal in onze heerlijkheidspositie. Maar het zijn dingen die we nu al zouden mogen weten. Laten we daarnaar uitzien. En tot nog toe hebben we steeds de gelegenheid om te groeien in het geloof. In alle rust ons te verdiepen in zijn woord. En tot eer van hem te leven. Zullen we danken.